Jezus verkondigde de blijde boodschap van het koninkrijk. Hij genas alle ziekten en kwalen onder het volk.
Alleluia, 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 alleluia.
De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Toen Jezus vernam dat Johannes was gevangen genomen, week hij uit naar Galilea. Met voorbijgaan echter van Nazareth vestigde hij zich in Kafarnaüm, aan de oever van het meer, in het grensgebied van Zebulon en Naftali. Opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet Jesaja. Land van Zebulon, land van Naftali, liggend aan de zee, over Jordanië, Galilea van de heidenen. Het volk dat in de duisternis zat, heeft een groot licht aanschouwd. En over hen die in het land van doodse duisternis gezeten waren, over hen is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeert u, want het rijk der hemelen is nabij. Eens, toen hij zich bij het meer van Galilea ophield, zag hij twee broers, Simon, die Petrus wordt genoemd, en diens broer Andreas. Zij waren bezig het net uit te werpen in het meer. Het waren namelijk vissers. Hij sprak tot hen: komt, volgt mij. Ik zal u vissers van mensen maken. Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden hem. Iets verder zag hij nog twee broers: Jacobus, de zoon van Zebedeus, en diens broer Johannes. Met hun vader Zebedeus waren zij in de boot de netten aan het klaarmaken. Hij riep hen en onmiddellijk lieten zij de boot en hun vader achter en volgden hem. Jezus trok rond door geheel Galilea, terwijl hij als leraar optrad in de synagogen, de blijde boodschap verkondigde van het koninkrijk en alle ziekten en kwalen onder het volk genas. Woord van de Heer.
U komt de lof toe, u het gezang, u alle glorie, o Vader, o Zoon,
Verleden week begon zondag begon de bidweek voor de eenheid onder de christenen. Dit weekend eindigt deze bidweek, maar dat betekent niet dat we dat ook het gebed om eenheid eindigt. Paulus schrijft vandaag in zijn eerste brief aan de christenen van Korinthe: broeders en zusters, ik bezweer u bij de naam van onze Heer Jezus Christus, wees allen eensgezind. Laat er geen verdeeldheid onder u zijn. Wees volkomen één van zin en één van gevoelen. Laat er geen verdeeldheid onder u zijn, laat er geen scheuring komen, geen partijvorming. Paulus schrijft dit zo ongeveer 12 jaar na Jezus' verrijzenis, zo kort. In ruim 10 jaar zijn er vanuit Israël op allerlei plaatsen in het Romeinse Rijk geloofsgemeenschappen gesticht. Die van Korinthe had Paulus zelf gesticht en nu schrijft hij na een paar jaar over de eenheid. Wees één van zin, één van denken, één van gevoelen, één van overtuiging. Blijkbaar was dat nodig. Hij zegt, ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben. Ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas, ik ben van Christus. En dan zegt hij, is Christus dan in stukken verdeeld? En moet het niet denken dat verdeeldheid iets is uit de 10e of de 15e eeuw? Er is verdeeldheid bij Kaïn en Abel, bij de toren van Babel, bij Jacob en Esau. Er is rivaliteit tussen Saul en David. Na Salomo valt het rijk van David in stukken uiteen. In die geschiedenis staat de kerk van Christus. En in Johannes 17 bidt Jezus, Heilige Vader, niet alleen voor hen bid ik, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat zij allen één mogen zijn, zoals gij, Vader, in mij en ik in u. Waarom is die eenheid zo belangrijk? Paulus ziet de kerk als het lichaam van Christus. Door zijn kerk doet Christus zijn werk in deze wereld. Paulus vraagt zich zo hardop af, is Christus dan in stukken verdeeld? Hoe kan een lichaam zijn werk doen als hand en voet niet samenwerken, als de mond niet samenwerkt met het oog, als het hoofd niet het hele lichaam in harmonie kan aansturen? Eenheid is wezenlijk en verdeeldheid is een zonde tegen Christus. Maar ook al constateer je dat, en ook al ben je het daarmee eens, daarmee is de eenheid niet hersteld. Tegelijk zie je bij Paulus dat hij de bron van de eenheid in Christus vindt. Het begint altijd in onze relatie met hem. Net als die eerste 12. Vandaag horen we over de roeping van de eerste leerlingen. Vandaag zijn het er 4 en het zijn allemaal vissers. Later komt er nog een tollenaar bij en een zeeloot. Andere mensen met andere achtergronden. Ze vinden hun eenheid in Christus. Het betekent dat je Christus hoger acht dan jezelf. Dat je Christus navolgen belangrijker vindt dan je eigen plannen. En dat je eenheid belangrijker vindt dan het eigen gelijk. Eerst is God één. En door Christus en bijzonder door de Heilige Geest zet die eenheid van God zich door in heel de schepping. De schepping heeft uit zichzelf geen doel en geen zin. Ze is onderworpen aan een zinloos bestaan, zoals Paulus schrijft aan de christenen van Rome. Alleen door Gods koninkrijk krijgt ook de schepping haar betekenis en haar bestemming. Belangrijk is dat die eenheid een vrijwillige eenheid is. Niet opgelegd, niet afgedwongen. Gods koninkrijk kan alleen in vrijheid gedijen. Toen het rijk van David uiteenviel, stelde Jeroboam 2 beelden op. 1 in Bethel, 1 in Dan, want hij besefte dat als de mensen naar Jeruzalem zouden blijven gaan, ze ooit weer allemaal voor dat huis van David zouden kiezen. Bij hem ging dus politiek boven geloof. Jeroboam paste het geloof aan om de verdeeldheid in stand te houden en zo zijn eigen macht te handhaven. Als ooit alle politieke belangen in de kerk hun kracht verloren hebben, als alle individuele belangen in de kerk zijn verdwenen, als de kerk door die woestijn gaat en weer gezuiverd wordt, dan zal de eenheid terugkeren. Daaraan kunnen wij meewerken, door zelf alert te zijn op die belangen die ons beïnvloeden, door vrede te bewaren en samen te werken met alle mensen van goede wil. In de eerste lezing kijkt de profeet Jesaja vooruit, naar de toekomst. En hij voorziet hoe God genadig zal zijn. En hij ziet een groot licht. Hij zegt dat in vroeger tijden oneer, smaad was gebracht over het land Zebulon en het land Naftali. Dat is het latere Galilea. Het gebied was lange tijd onderdrukt en het was gescheiden van het zuiden, gescheiden van Jeruzalem. En nu komt er licht door Christus, die in Galilea begint met zijn werk en daar zijn eerste leerlingen roept. Jezus is gekomen om de eenheid te herstellen, de eenheid van Gods volk. Niet alleen in Israël, maar over de hele wereld. In die zin is ecumene een werkelijke opdracht en is interreligieuze dialoog noodzakelijk. Het gesprek met mensen van goede wil moet altijd doorgaan. De dialoog met allen die het goede zoeken, die naar het goede verlangen, in geloof, in liefde voor God en de naaste. En dat proces moet doorgaan van generatie op generatie. Want alleen als de verdeeldheid wordt overwonnen, kan het lichaam van Christus een teken en bron zijn van heil voor heel de wereld. Tegelijk is het van belang dat de eenheid begint in onze relatie met Christus. Die begint niet in onze relatie met elkaar. Het is eerder andersom. Wanneer wij werkelijk verbonden met Christus leven, zijn wij in staat, worden we in staat, die ander, die vaak zo anders is, te verdragen, te waarderen, te beminnen. En zonder Christus redden we dat niet. Dan haken we af, dan geven we de moed op, want onze menselijke kracht is dan niet voldoende. Werkelijke verdieping van het geloof is dus ook een dienst aan de eenheid. Want zonder dat redden we het niet. Een mooi voornemen voor de ecumene voor het komend jaar. Amen.